Jozefs geschiedenissen. Dat is het aangekondigde onderwerp, maar dat lijkt alsof het aan de Bijbel ontleend is, die term. Maar dat is niet het geval. Maar het is wel ontleend, min of meer, aan Genesis 37, waar de geschiedenis van Jozef begint. En dat is dan meteen het laatste deel van heel dit eerste Bijbelboek. En tot in het laatste vers lezen wij de naam van Jozef. Dat wil zeggen, dat is een zeer groot deel verhoudingsgewijs van het boek Genesis. Terwijl de geschiedenis als zodanig, de geschiedenis van Jozef, feitelijk op zichzelf staat. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is natuurlijk verweven met latere gebeurtenissen in de Bijbel vanzelfsprekend. Maar daar hebben we het nog wel over. Maar als geschiedenis staat het toch tamelijk geïsoleerd. Omdat we er eigenlijk later nooit meer wat, althans niet rechtstreeks wat van horen. En het is bovendien een geschiedenis die tamelijk uitgebreid vermeld wordt. Uitgebreider dan de meeste geschiedenissen in de Bijbel. Van Jozef weten we tenminste wat. Van die andere broers weten we niets of nauwelijks iets. Juda waarschijnlijk nog het meeste. Dan weten we nog iets van Ruben. En dan blijft het ongeveer... Ruben. Daar blijft het ongeveer bij. Terwijl toch al die broers van Jozef op een of andere wijze figureren in deze geschiedenis. Een geschiedenis die trouwens uitloopt op de zegeningen van Jacob aan zijn zonen, waarin inderdaad Jozef het belangrijkste deel krijgt. Naar Bijbelse termen, hij wordt aangesteld tot eerstgeborene, maar de andere broers van Jozef passeren ook de revue. Over hen wordt een en ander gezegd en daar horen we gewoonlijk ook nooit meer wat van. Naar het zich laat aanzien. Ik kan rustig zeggen, dat is in ieder geval niet bekend. En dat bedoel ik eigenlijk maar te zeggen. De uitdrukking Jozefs geschiedenissen heb ik genomen naar aanleiding van vers 2 van Genesis 37. Maar daar staat die uitdrukking niet. Daar staat wel de uitdrukking Jacobs geschiedenissen. En hoewel het hoofdstuk begint met in vers 2 met dit zijn Jacobs geschiedenissen, volgt hierna niet meer de geschiedenis van Jacob, maar de geschiedenis van Jozef. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Oké, en dan begint de echte geschiedenis van Jozef. Begint ook inderdaad met de introductie van zijn naam. Wie het geschreven heeft, weten wij niet. Dat doet verder ook weinig te zaken, mag ik aannemen. Want hoe dan ook, het blijft gewoon het woord van God. Hè? En dat begint met Jozef zijnde een zoon van 17 jaren... weidde de kudde met zijn broeders. En ik weet dat ik nou wat voorbarig praat en wellicht wat arrogant, maar je weet nu al waar het op uitdraait. Dat komt omdat wij de voorgaande 36 hoofdstukken ook kennen. Want je kunt natuurlijk zeggen, zoals in alle handboeken staat, Genesis is het boek van de wording, van de herhaling van ele toldood. En zo is het gekomen, populair vertaald, zo is het gekomen, enzovoort. Maar in de praktijk, het belangrijkste wat wij in Genesis tegenkomen, het belangrijkste thema in Genesis, is heus niet hoofdstuk 1, schepping als zodanig, dat God hemel en aarde geschapen heeft, enzovoort. Ja, dat staat nog wel vaker in de Bijbel. Dat komt regelmatig terug. Hè? Jehovah is die God die hemel en aarde geschapen heeft. En het uitspansel is zijn er handen werk. En hoe het allemaal maar heet mag. Dat is niet alleen maar Genesis 1, om zo te zeggen. Kenmerkend voor het boek Genesis is dat wij daar te maken krijgen met één mens. Dat is de eerste. En daarna krijgen we van doen met het erfrecht. Wie volgt hem op? Dat is waar het over gaat. En u weet het, want we hebben er vaak over gesproken. Het is een thema dat verder in de Bijbel ook regelmatig voorkomt en wordt uitgewerkt. En het was ook enigszins het onderwerp van onze vorige serie lezingen. Maar hij had allemaal twee zonen en toen ging er een, toen werd de een vermoord door de ander. En wie erft nou, van wie wordt de opvolger van Adam als hoofd en stamhouder van de mensheid? Dat is degene die recht heeft om de aarde te ondersteunen, die de plicht heeft om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen enzovoort. En dan wordt het toch niet de overblijvende zoon, want er wordt er nog één geboren en dat is hem dan. En dat is dan Seth. Zodat je op de eerste bladzijde al van Genesis van doen krijgt met dat erfrecht. En dat staat er, Seth heet niet voor niks zo. Hij kwam in de plaats van zijn broer enzovoort. En dat thema herhaalt zich tot in de geschiedenis van Jacob. Ik ga er maar nou maar niet verder op in, want we hebben dat vaak geroepen zo achter elkaar. Hè? In de diverse generaties steeds opnieuw komt dat voor. Wie is de erfgenaam van Adam? En het blijft het centrale thema in de Bijbel, omdat het een lijn van erfgenamen is die uiteindelijk uitloopt op de Heer Jezus Christus. En de rechten en plichten, de positie dus van de Heer Jezus, is regelrecht gebaseerd op de belofte die God aan Adam gedaan heeft en die hij daarna nog uitgebreid heeft in latere generaties. In ieder geval via Noach en via Abraham en misschien via Juda, mocht dat nieuw zijn, maar in ieder geval aan Juda worden die dingen bevestigd en zo verder. En daar gaat het dus om. Hè? Je bent hier in hoofdstuk 36 bij wat staat erboven, de nakomelingschap van Esau. Dat is een heel verhaal, niemand interesseert het ooit. Dat is jammer, want we vinden toch heus nogal wat van die namen van de zonen van Esau tegen in de loop van de geschiedenis. En in ieder geval ook als namen van volkeren of stammen die tot in onze dagen bestaan. Ik kan niet zeggen dat ik ze allemaal ken, maar sommigen wel. Want het is bepalend voor de oorsprong der volkeren en zeker de oorsprong van de volkeren die wij kennen als de Arabische volkeren. Want die stammen in hoge mate van Esau af. Dat weet u toch? En die volkeren zijn verdeeld in stammen en sommige daarvan kom je gewoon hier tegen. En dat heeft zo zijn redenen allemaal. Hè? Daarna ben ik geneigd meteen hetzelfde te zeggen, want we hebben het er nou over. Jacob had 12 zonen en nog een dochter Dina, maar je komt ze ook allemaal nog tegen in de loop van de geschiedenis. Wij zullen ze bij gelegenheid wel eens noemen, als het zo uitkomt. Want we zijn nog lang niet toe aan Genesis, wat het maar was, 48, 49, waarin de zonen van Jacob afzonderlijk worden toegesproken. Maar dat gebeurt daar wel. En er wordt dus profetie gedaan over die zonen, die stammen. En die staan zelfs in verband met de eindtijd, want dat staat er zelfs bij allemaal. Zodat je ze toch op een of andere wijze zou moeten kunnen aanwijzen op een of andere manier. Ze spelen een rol in de geschiedenis. Zie. Maar daar hebben we het later wel over. Maar aangezien het hier gaat generatie op generatie over het erfrecht, zeker vanaf Abraham, dat is al vanaf hoofdstuk 12 dus, hebben we hier de vraag, dan zijn we bij de nakomelingen van Esau. De vraag is, hoe zit het met Jacob's nakomelingen? En je voelt hem aan, ja, Jacob loopt tegen het eind van zijn leven, zijn zonen groeien op. En nou wordt het ingewikkeld, want het zijn maar niet twee zonen die hij heeft, maar het zijn er 12. En het zijn ook niet maar twee vrouwen, want waren er in de praktijk dan toch 4. Nou ja, al kunnen we ze misschien toch terugbrengen tot 2. Laat me zitten. Maar de vraag is, wie van die zonen wordt nou de opvolger? Aan wie van die zonen wordt nu dat eerst geboorterecht vererfd, dat aan Abraham gegeven is, dat daarna bevestigd is aan Isaac, dat daarna uitgebreid bevestigd is aan Jacob? Aan wie zal het vererfd worden? Wel nu, dat staat in, wat het maar was, Genesis 48 en 49. Daar zijn wij nog niet. Dat is nog 11, 12 hoofdstukken. Er kan nog een boel gebeuren. Maar als deze geschiedenis hier zo begint, dan weet je het eigenlijk al. Het kan nog misgaan met die Jozef, maar de woorden waarmee hij geïntroduceerd wordt, die zetten ons meteen op het goede been, lijkt mij. En per slot, wij kennen de geschiedenis, we weten hoe het afloopt. Dus ja, het is makkelijk praten natuurlijk. Hè? Maar let erop dat je die dingen hier meteen al terugvindt. Hè? Jozef zijnde een zoon van 17 jaren. Het moet je toch opvallen dat dat toch wel wat vreemde praat is meteen. Hè? Een zoon van 17. Vind je nog ergens in de Bijbel zo'n soort uitdrukking? Het antwoord is nee, dat vind je eigenlijk alleen maar hier. Een zoon van 17 jaren, daar ben je al terecht bij zoonstelling en dus bij erfrecht enzovoorts. En hij weidde de kudde met zijn broeders. En waarom begint het dan niet gewoon met en de zonen van Jacob, de broers dus, die weiden de kudde. Maar het begint meteen met Jozef, want daar gaat het verhaal over. Hè? En er staat erbij, en hij was een jongeling. In de zin van zijn broers waren en ouder. Bovendien, hij was 17, dus we weten dat hij een jongeling was. En daarna denken we even gauw na en denken, ja, maar de voorgaande generaties was het ook steeds de jongere van het stel. Die tot eerstgeborene gesteld werd, toch? Dus je voelt hem hier al hangen. En dan ben ik nog niet eens bij vers 3. En Israël had Jozef lief. Boven al zijn zonen, en dan weet je het zeker. Jozef is bestemd om de erfgenaam te worden. Daar gaan dus die hoofdstukken over de rest van dit Bijbelboek uit. En dat is dus nogal wat. Te meer daar wij in het algemeen denken, bewust of onbewust, dat het eerstgeboorterecht terecht is gekomen bij Juda. Omdat bij ons vandaag de dag de termen Juda en Israël synoniem zijn. En omdat wij gewend zijn aan de gedachte, mag ik hopen tenminste dat het zo is, dat wij gewend zijn aan de gedachte dat de Heer Jezus de uiteindelijke erfgenaam is uit die reeks. En die stamt uit Juda. Die is uit de stam van Juda. En Christus is de eerstgeborene. Met andere woorden, Jozef is op een zijlijn. En dat is ook zo, maar dat waren ongeveer mijn eerste woorden. Want de hele geschiedenis van Jozef, ja, dat is op een zijlijn. Toch? Dus een soort in de Bijbelse geschiedenis schijnt het een doodlopend spoor. De geschiedenis gaat later verder met Israël enzovoorts. En in Genesis 49 wordt koningschap, en dat is toch een van de kenmerken van het eerste geboorterecht, wordt toegeschreven aan Juda. En wij weten wat het is, want iedereen weet dat die belofte van, of die zegening of die profetie over de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, dat het die hele uitspraak een directe doorverwijzing is naar de Heer Jezus Christus, want iedereen weet, Jood en Heiden denk ik, weet dat Silo, wat het ook betekenen mogen, het is een aanduiding van de Messias. Het is algemeen, universeel bekend, want er is geen andere betekenis aan te geven. Wat het ook betekenen mogen, het is totdat Christus komt. De Messias, al voordat die term ooit maar in de Bijbel gebruikt wordt. Messias. Die term die is van latere oorsprong. Maar goed, nog even vers 2. Jozef zijnde een zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders, dat was een jongeling, met dus de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Dat wil zeggen, Jozef was nogal, fungeerde als spion, zeggen we dan. Hè. Hij hield pa op de hoogte van wat zijn broers allemaal uitvraten. Het is, naar de mens gesproken, schijnt het een onsympathieke karaktertrek. Dat zou kunnen. Je kan het natuurlijk ook positief uitleggen en zeggen, de man Jozef mag dan een jongeling geweest zijn. Dan maakte zich kennelijk zorgen over het doen en laten van zijn broers. Hij vond het verstandig om zijn vader daarvan op de hoogte te stellen en dan klinkt het al een heel stuk beter. En dat hij reden had om zich daarover zorgen te maken, dat mogen duidelijk zijn. In ieder geval ook niet alleen uit wat hier verder in dit hoofdstuk gebeurt. Want die broers, die het algemeen deugen ze niet, hè. En het mogen ook duidelijk zijn uit de uitspraken van Jacob zelf over zijn zonen. Maar dat is dan weer Genesis 49. Ze komen er niet best af. Niemand, niet één. Nou ja, Jozef. Maar daar blijft het dan ook ongeveer wel bij. En de geschiedenis van Israël is heus niet zo fraai, hoor. Nee, niet in de Bijbel en buiten de Bijbel ook niet. Goed. Jozef bracht hun kwaad gerucht over tot hun vader. En dan staat er, en Israël had Jozef lief. Let op dat het heet ineens Israël. Vreemd genoeg, want in vers 2 heet hij nog gewoon Jacob. En hier ineens wordt de naam Jacob vervangen door de naam Israël. En ja, ik neem niet de moeite, maar het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat zodra, blijkbaar, want dat moet u dan voor uzelf maar nazoeken, zodra Jacob uitdrukkelijk optreedt als profeet, dan heet hij Israël. Dat is ook zo in Genesis 48, 49, waar Jacob die zegeningen uitspreekt over zijn zonen. Dan heet hij ook ineens Israël. Dat is immers de naam die hij in de tijd kreeg in Pniel. Nadat hij de hele nacht met de Heer gevochten had, weet u nog. En het eindigde met dat hij zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En toen kreeg hij de naam Israël. Want staat erbij, gij hebt u vorstelijk gedragen. En de naam Israël wordt dus inderdaad terecht vertaald met vorst met God. Later lezen wij, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Dit is de geschiedenis van hoe ze allemaal in Egypte terechtkomen. Maar bij de uittocht uit Egypte, in Exodus, lezen wij dat Israël, het hele volk, de complete verzameling afstammelingen van Jacob, dat zij genoemd worden een koninklijk en priesterlijk volk. En daar staan voor het eerst, maar het wordt natuurlijk vele malen herhaald. En dat blijft het ook, hè. Het specifieke volk waardoor God dan wel de Messias zijn koninkrijk zou openbaren. Want dat is de strekking van heel die uitverkiezing van Israël als volk. Hetgeen trouwens vooraf werd aangekondigd in ieder geval aan Abraham. Maar daar kom ik ook maar niet op terug. Maar als er staat Israël had Jozef lief, dan moet je dus meteen struikelen over de naam Israël. En meteen eigenlijk, tenminste dat is wat ik doe, de conclusie trekken, dit is van Gods wegen. Want anders had er gewoon gestaan Jacob. Maar het is Israël, had Jozef lief. En dan zeg ik weer, dit wordt dus de eerstgeborene. Dat wordt nog niet vermeld, maar voor Jacob stond dat kennelijk al vast dat dat zo zou gebeuren. Het verklaart nog beter waarom Jacob bedroefd is als, ja, dit is een understatement, maar dat Jacob bedroefd is als Jozef gestorven is. Hè. De man heeft dus, de rest van zijn leven heeft hij daar problemen mee gehad, totdat hij uit kon roepen, Jozef, mijn zoon, leeft. Maar dat is heel wat hoofdstukken verder. Dit was kennelijk degene die Jacob, bijgenaamd Israël, op het oog had. Als erfgenaam van de beloften gedaan in ieder geval aan Abraham, Isaac, Jacob. Het zou vererfd moeten worden naar één der zonen. Nou ja, naar één der zonen, meer dan welk der anderen ook. En dat is dan toch heus niet Juda en dus ook niet het Joodse volk, maar het is Jozef. En dat maakt het dus lastig, omdat in het algemeen men denkt dat de geschiedenis van Jozef in het Oude Testament gewoon doodloopt. In dat de stam van Jozef verdwijnt en al dat soort dingen meer. En dat kan natuurlijk niet, Want in openbaring, zoals onze broeder in de inleiding zei, in openbaring kom je hem dan heus weer tegen. En hij niet alleen. Dat wil zeggen, ook die andere stammen van Israël die zogenaamd zoek waren. Ik vind het een betreurenswaardige term, dat ze zoek zijn of verborgen of weet ik veel wat. Dat slaat gewoon nergens op, ze zijn niet zoek, ze zijn niet verloren, zijn ze ook nooit geweest. Net zo min als Amerika. Nee, dus niet noodzakelijk oorzakelijk verband tussen. Maar we zijn het gewoon vergeten, that's it. We zijn kwijtgeraakt, we hebben er geen belang aan gehecht. En dat was het dan. We hebben de Bijbel uitgekleed en er een religieus boek van gemaakt. Wat het niet is. Nou ja, een stukje dan. Maar wat het niet is, het is het woord der waarheid. En dat is heel wat anders nog dan maar een religieus boek. En we hebben de historie uit de Bijbel weggeredeneerd en definitief verklaard tot volstrekt onbetrouwbaar en verzonnen gewoonlijk. Zelfs een orthodoxe Jood als Weinreb beweert, voor de goede orde zeg ik dat maar, anders denkt u dat ik misschien die man dan toch ergens hoog heb. Dat is niet zo. Zelfs een man als Weinreb beweert dat al die geschiedenissen nooit hebben plaatsgevonden. Dat het alleen maar verhalen zijn. En als je vraagt, zijn ze waar? Zegt hij, ja, ze zijn waar. Maar hij bedoelt echt niet historisch waar, hij bedoelt, het is nooit geweest. Voor zover de verhalen dan toch waar zijn, is dat wat erachter steekt waar. Maar wat erachter steekt, weet hij ook niet. Al kan hij er oeverloos, kon hij er, toen hij nog leefde, oeverloos over vertellen, overigens. Onder het motto, heel interessant, maar gaat u verder. Echt waar, meer zeg ik daar liever niet over. Dus doe maar. Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. De jongste, een laatkomer. Nou, hij was niet helemaal de jongste, want het was natuurlijk Benjamin ook nog. Maar het was wel een zoon waar hij lang op gewacht heeft en heel bewust. Want het ging om een zoon van Jacob en Rachel. En Rachel was onvruchtbaar. En terwijl Lea voortbracht en de bijvrouwen ook, zal ik maar zeggen, bleef Rachel onvruchtbaar. Maar Rachel was de meest beminde vrouw van Jacob. En heeft lang moeten wachten voordat deze Jozef dan toch eindelijk geboren werd. En daarmee wordt hier de relatie tussen Jacob en Jozef verklaard. Zijn broers waren over het algemeen een heel stuk ouder. Nou. En daarna staat er meteen, als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, werden zij steekjaloers en ze begrepen dat ze al buitenspel stonden. Voor wat betreft het erfrecht, zo werken die dingen. Ja. En zij haatten hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Het was een rivaal, meteen. Zij begrepen meteen hoe het in elkaar stak. Dit wordt de erfgenaam, laat ons hem doden en de wijngaard aan ons behouden. Maar nou citeer ik uit het Nieuwe Testament natuurlijk. Nou goed, eerst even terug. De grote lijn in de geschiedenis van Jozef. Nou ja, laat ik het anders zeggen. De geschiedenis van Jozef, zover in de Bijbel vermeld, wordt onderverdeeld heel makkelijk in wat ik populair noem hapklare brokken. Dat wil zeggen, verschillende episoden heet dat. Mooi woord, episoden. Dat wil zeggen verschillende onderdelen. Het zit ongeveer net zo in elkaar als dat het boek Daniël opgebouwd is. Dat zijn verschillende episoden net zo goed. Verschillende profetieën in verschillende hoofdstukken, in verschillende tijd enzovoorts. En hoewel het allemaal één geheel geacht wordt te zijn, komt men trouwens maar heel zelden op het idee om die hoofdstukken gewoon naast elkaar te leggen en netjes in elkaar te schuiven, want dat zou eigenlijk moeten. Maar het komt tot ons in verschillende delen. En al onderverdeeld, dat wil zeggen, dat hoeven wij ook al niet meer te doen. En dat is hier in de geschiedenis van Jozef ook zo. Want het begint met hoofdstuk 37, waar Jozef wordt geïntroduceerd op 17-jarige leeftijd. Dat is trouwens net zo oud als de introductie van David, toen hij achter de schapen vandaan gehaald werd. Was hij 17, dat staat erbij helemaal, was hij 17 jaar. Ja. Dan heeft hij nog jaren moeten wachten tot hij definitief koning werd. Dat was toen hij 30 jaar was. En wat Jozef betreft, de geschiedenis begint dat hij 17 jaar is. Meer wordt niet vermeld, daarna wordt hij door zijn broeders verkocht. Ik neem aan dat u dat allemaal weet, dat staat allemaal nog in dit hoofdstuk. Maar tegen dat hij 30 is, op 30-jarige leeftijd, wordt hij verhoogd en wordt hij koning, dan wel onderkoning van Egypte. Zodat het toch een aardige parallel is tussen die beide geschiedenissen. Het brengt ze toch bij elkaar. Mocht je het missen, het brengt ze toch bij elkaar. Maar die maar even terzijde. Genesis is 37. Jozef, 17 jaar, verraden en verkocht door zijn broers en daarna als dood beschouwd. Waarom ook niet? Dood wil zeggen dat de banden verbroken zijn, dat er geen communicatie meer is en zo wordt hij beschouwd. Ook door zijn broers in de praktijk. Dan wordt even de geschiedenis onderbroken. Door Genesis 38, dat is de geschiedenis van Juda en Tamar. Dat moet heel wat jaren in beslag genomen hebben, trouwens, die geschiedenis. Maar er staat, het was in dezelfde tijd. Precies weten we het niet, maar het was overlappend. Dat wordt ons, tussendoor even verteld. Dat is merkwaardig genoeg, want het is niet een normale constructie, zou je zeggen. Want je denkt, wat heeft dat er nou mee te maken? Wat heeft er alles mee te maken? Omdat Juda feitelijk het koningschap vertegenwoordigt. Dat nog niet aan hem gegeven was hier. Maar dat hem toegewezen wordt later door Jacob pas in Genesis 49. Maar Juda hier in Genesis 38 is wel degelijk de grondlegger van die koninklijke lijn die later zwart op wit bevestigd wordt enzovoorts. Zodat we hier tegenover elkaar krijgen in deze geschiedenissen aan de ene kant Jozef als koning en aan de andere kant hoe is het met Juda en hoe gaat het daarmee? En die twee staan tegenover elkaar. Die begrijp u toch even. Hè? Later hebben we het er gedetailleerder over. Maar het is opmerkelijk genoeg dat de geschiedenis van Juda en Tamar, die dan heel wat jaren in beslag neemt, dan toch verteld wordt als een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Het heeft er dus verband mee en daarom steekt het zo in elkaar. Mag je aannemen en dat doe ik dus. Hè? Dat neem ik dus aan. Maar de geschiedenis van Jozef zelf gaat dan verder in Genesis 39... waar wij Jozef vinden bij Potifar. En het moet duidelijk zijn dat tussen hoofdstuk 37 en 39 eigenlijk helemaal geen tijd zit. In 37 wordt hij verkocht naar Egypte en hij wordt de slaaf van Potifar in 39. Zodat duidelijk moet zijn, hoofdstuk 38 is met recht een nogal geforceerde onderbreking. Maar goed, in 39 vinden we Jozef bij Potifar als slaaf. Eerst in zijn privéwoning, daarna in de gevangenis. Maar dat is ook het huis van Potifar, want daar was Potifar ook de overste van. Dat is een verhaal in zichzelf. En dat bedoelde ik te zeggen, elke episode is een verhaal in zichzelf. Ook wat de betekenis betreft. In Genesis 39 vinden we trouwens ook Jozef in de gevangenis. En daar is ook een verhaal aan verbonden. Vanzelfsprekend. Dan in Genesis 40 krijg je dat verhaal van de schenker en de bakker. Dat is in de gevangenis. Nog. Maar het is een episode in zich. Je zou je afvragen, wat heeft het in vredesnaam met Jozef van doen? Want het gaat over die schenker en de bakker. En het is leuk, die dromen. En Jozef, die dat toevallig is, kan die droom verklaren. Nou en, hè? Heeft het enige uitwerking? Nee, men leest het laatste vers van Genesis 40. En de schenker vergat Jozef. Met andere woorden, dat geen uitwerking. Nou ja, heel veel later. Wel, maar ja, toen niet. En toen gingen er weer jaren overheen. Totdat Jozef 30 jaar oud is, dat is in Genesis 41. En dan zijn het de dromen van kijk, ik heb al kortsluiting voordat ik er zelf bewust aan denk. Hè. De dromen van Farao namelijk. En dat is de aanleiding tot de verhoging van Jozef tot onderkoning van Egypte. Dan is hij 30 jaar oud. Dan krijgen we hoofdstuk 42, de broers van Jozef komen naar Egypte om brood te kopen. Ja. Nee, waar ik in gedachten ben ineens, staat echt niet in mijn aantekeningen, dat de Heer Jezus de discipelen wegstuurt om brood te kopen, terwijl hij in Samaria is bij de bron van Jozef. Op het gebied wat Jacob specifiek aan Jozef gegeven had, Samaria, Sichem. En de Heer stuurt die discipelen, stuurt hij weg om brood te kopen. Er is verband tussen. En gewoon. Die dingen staan niet voor niks in de Bijbel. Maar goed, waarschijnlijk ga ik dat echt niet bespreken. Maar goed, hè. In hoofdstuk 42, de broers naar Egypte komen brood kopen. Dan gaan we terug. Genesis 43, de broers gaan weer naar Egypte. Genesis 44, ze worden achterhaald op de terugweg en ze gaan weer naar Egypte. Toch? En dan in Genesis 45 maakt Jozef zich aan zijn broers bekend. Waarna Genesis 46, Jacob en de hele familie naar Egypte komt. De vrouwen, de kinderen, het vee, het hele volk. Het is nog geen volk, maar het is een uitgebreide familie. Een clan heet zoiets. Hè? En vestigt zich in Egypte, dat is Genesis 46. En dan heb je in Genesis 47 dat Jacob bij de ontmoeting heeft met Farao. En dan Genesis 48 en 49, dat zijn de zegeningen aan Jozef. En daarna aan de broers van Jozef, respectievelijk in 48 en 49. En dan in hoofdstuk 50... komen we aan het eind van de geschiedenis van Jozef, die dan inmiddels 110 geworden is. Dus dat is een flinke periode geweest, alles bij elkaar. Maar het zijn allemaal losse onderdelen, zal ik maar zeggen, waarvan sommige delen zelfs sterk op elkaar lijken. Kenmerkend voor de hele geschiedenis is natuurlijk toch wat Jozef overkomt. Namelijk, hij wordt verworpen door zijn broers, hij wordt voor dood beschouwd. Maar niettemin wordt hij uitermate verhoogd. Dat wil zeggen, niet naar de hemel, maar wel binnen aardse beperkingen dan. En krijgt een koninkrijk. Het zal toch niet zo moeilijk zijn om verband te leggen eerst met die andere Jozef, die wij zo goed kennen, uit het begin van de Nieuwtestamentische boeken, Jozef van Nazareth, u weet wel, de timmerman. Die naam zou ons toch moeten verwijzen naar deze Jozef uit Genesis. Lijkt mij. Met die naam komt die hele geschiedenis boven immers. En die krijgt een zoon toegewezen. Want zonen worden gesteld. Dat maakt verder niet zoveel uit nu. Ik bedoel er ook niet nauwkeurig op in te gaan. Maar wel, de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, maakt deel uit van zijn gezin. En zijn geschiedenis kennen wij. Hij wordt namelijk door zijn broers verworpen. Hij wordt als dood beschouwd. Niettemin, hij is uitermate verhoogd. En hij heeft een koninkrijk ergens, maar niemand kent hem. Dat wordt nog wel anders. Want in de grote ellende, als in het land geen leven meer mogelijk is, dan zal men alsnog tot hem komen en dan zal blijken wie hij is. Jezus, de zoon van Jozef, uit het is Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. Wat ik tamelijk uitgebreid nu vertel, toch in een paar zinnen, is dat Jozef in de eerste plaats natuurlijk, als je de hele geschiedenis bij elkaar neemt en vereenvoudigt en verkort vertelt, dat Jozef duidelijk een type is van de Heer Jezus Christus, van de Messias. Alleen, dan laat ik het zo zeggen, in orthodox-christelijke kring is daar geen twijfel over. In de Joodse kring trouwens ook niet, merkwaardige wijze. Maar het is iets moeilijker uit te leggen, ga ik niet doen. Want ik hoef je niet op de hoogte te stellen van wat de Joden ervan vinden. Maar in het algemeen, als men dan al binnen het christendom iets als typologie kent, in de zin van dat oud-testamentische figuren voorafschaduwingen zijn van de Messias, dan kent men deze. En ik weet het zeker, want ik zat bij meester Kokmeijer in de klas en toen was ik 11 of 12 jaar. En toen heeft hij me dat verteld, op school, lagere school. Geschiedenis van Jozef, uitbeelding van de Heer Jezus. We moesten dat gewoon leren. Hoezo dan? Omdat hij juist door de vernedering verhoogd werd. Gereformeerde school, ja. Dat wil zeggen, dat is redelijk algemeen bekend. Tegenwoordig beweert men dat achteraf die geschiedenis in elkaar gestoken is. Om het een beeld te laten zijn, alsnog, van de Messias. Weet u wel, men draait de dingen daarom. Niettemin, de Joden verwachten een Messias, dat weet iedereen. Minder bekend is dat in bepaalde kringen, want de Joden zijn ook verdeeld, ook religieus zijn ze verdeeld, maar dat in bepaalde, zeker nog te noemen orthodoxe kring, men eigenlijk twee Messiassen verwacht. Namelijk weliswaar één die wij ook verwachten, namelijk Messias ben David, de zoon van David dus. Maar men kent ook een Messias, de zoon van Jozef. En dit is voor ons toch eigenlijk wel interessant, want als men de Oud-Testamentische profetieën, inclusief de psalmen en alles, als men die serieus neemt, dan zal men toch vroeg of laat tot de ontdekking komen dat heel wat profetieën over iemand die zou lijden en vernederd worden enzovoorts, dat dat op een of andere wijze toch messiaanse profetieën zijn. Dat valt niet te ontkennen. Ik weet wel dat het ook ontkend wordt. Maar in het algemeen, en ook van oudsher binnen het Jodendom, van oudsher bedoel ik van voor de dagen van de Heer Jezus, nog in de oud-testamentische tijd, toen nog de christenen niet deze dingen op de Heer Jezus, op Jezus van Nazareth toepasten, was men daar iets gemakkelijker in. En toen zei men, ja, maar er zijn profetieën over de vernedering van de Messias, er zijn profetieën over de verhoging van de Messias. En de profetieën over de vernedering van de Messias gaan over een Messias ben Jozef, een die van Jozef afkomt. En de andere over de verhoging, verheerlijking, dat gaat over een Messias uit David. En dat klinkt problematisch, dat is het ook. Maar je moet begrijpen dat ook de discipelen en zeker de apostel Petrus, die hebben daar ook problemen mee gehad over profetieën, over het lijden, ik citeer het 1 Petrus 1, over het lijden dat op de Messias, over de Messias, op Christus staat er in het Grieks, komen zou, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat wil zeggen, men had moeite de profetieën te duiden. Hoe kunnen die spreken over vernedering tot in de dood, terwijl aan de andere kant ze spreken over verhoging en verheerlijking en een koninkrijk dat niet wankelen zou enzovoorts. En de Joodse oplossing, want het was een Joodse, de Joodse oplossing is, nou, dan komen de twee Messiassen. Heb je daar nog een tekst voor? Nou, de een komt voort uit David, dat moet duidelijk zijn. En de andere dan uit Jozef, dan worden meteen de profetieën over Jozef ook vervuld. Zo steekt het ongeveer in elkaar. Een verhaal. En het is verbazend dicht bij de waarheid. Echter, de Messias stamt niet van Jozef af, maar is wel nauw aan ene Jozef verbonden. En ik had het niet eens toen ik het zei, nu net, nu, had ik het niet eens over Jozef van Nazareth. Maar u en ik weten, hij stamt niet van die Jozef af, maar hij was daar wel nauw aan verbonden en wordt wel beschouwd als zijn erfgenaam. Hoewel hij niet van hem afstamde. Men leest Statenvertaling Lucas 3. Jezus, alzo men meende, de zoon van Jozef. En letterlijk in het Grieks, Jezus, nomizos, dat wil zeggen volgens de wet, de zoon van Jozef. En wij zeggen dan, ja, maar biologisch had Jozef er niets mee te maken. En dat is natuurlijk zo. En toch, in zeker opzicht, wordt hij beschouwd als zoon van Jozef. En daar gaat het maar om. Het zit heel dicht tegen elkaar aan. Er is iets mee. Als u begrijpt wat ik bedoel. En wat er ook mee is, het wordt geïntroduceerd hier in deze hoofdstukken van Genesis. Wij verwachten een erfgenaam. Wij weten overigens dat de troon terechtkomt bij Juda. Maar op een zijlijn wordt ons verteld dat dat nou wel zo kan wezen, maar dat eerst geboorterecht toch heus niet terechtkomt bij Juda. En hoewel eerst geboorterecht koningschap inhoudt, komt toch het koningschap bij Juda en het eerstgeboorterecht komt bij Jozef, want die twee worden gesplitst. Hetzelfde geldt voor het priesterschap, dat hoort ook bij eerstgeboorterecht, maar het wordt gegeven aan nog een andere stam, Levi. Begrijpt u? Er is iets mis, er worden meerdere lijnen uitgezet in de Bijbelse geschiedenis hier. De geschiedenis splitst zich en zet zich voort langs verschillende lijnen die later dan weer bij elkaar komen. Kijk, het is veel makkelijker om dit soort dingen te vertellen met weglating van Jozef. Want, dat is het verhaal van eerst geboorterecht houdt in koningschap en priesterschap. Maar het koningschap wordt gegeven aan Juda, Genesis 49. En het priesterschap wordt gegeven, in Exodus, aan Levi. Dus je hebt een koninklijke en een priesterlijke stam. En daar splitst het een en ander zich dus. Want normaal gesproken, koningschap en priesterschap horen bij elkaar. Men leest Genesis 14, de koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En men leest Exodus, of was het inmiddels Numeri, de schoonvader van Mozes, was koning, maar hij was ook priester. Hoge priester per definitie dus, anders kan hij geen koning zijn. Die dingen horen bij elkaar, als u begrijpt wat ik bedoel. In Egypte trouwens ook, want in de laatste hoofdstukken van Genesis krijgen wij van doen met hoe dat toeging in Egypte in de dagen van de hongersnood. En hoe de rijke voorraad granen toe leidde, dat hele bezit dat heel Egypte het eigendom werd van farao. Maar de achterliggende gedachte is dat farao was koning en priester. Hij was hoofd van staat, hij was politiek hoofd van de staat en economisch uiteraard ook. Maar ook religieus en dat is altijd zo geweest onder alle volkeren enzovoorts. Alleen onder Israël splitst het zich ineens, blijkt het gesplitst te zijn. In ieder geval vanaf de dagen van de instelling van de Levieten als priesterlijke stam, om zo te zeggen. Of ik moet beter zeggen, instelling van het Aaronitisch priesterschap uit de stam van Levi. En dus heet het daarna het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. En van de Heer Jezus, want dit zijn de boeken van Mozes nog. Maar van de Heer Jezus staat in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 7. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is over welke stam Mozes niets gezegd heeft aangaande het priesterschap. En dus, Jezus was geen priester in zijn omwandeling op aarde. Laat staan hoge priester. Staat daar. Het zijn dus twee verschillende dingen, terwijl normaal de norm is, het is één ding, het is één functie. Nou ja, het zijn twee functies, maar in één persoon. Hebben we die nog? En wat wij erover leren, dat is volstrekt christelijk orthodox, is dat met ingang van de uittocht uit Egypte, in mijn termen bij het aanbreken van de bedeling van de wet, priesterschap ingesteld wordt, maar het wordt beschouwd als, het wordt losgemaakt van het normale eerstgeboorterecht En het wordt gegeven aan de stam van Levi. Dat staat er ook uitgebreid bij, want normaal hoorde het bij de eerstgeborenen. Die waren priesters en die moeten gelost worden, die moeten vrijgekocht worden. En de Aaronieten, die nemen de plaats in van de oorspronkelijke eerstgeborenen. Ze worden zelfs geteld, heel nauwkeurig, aan beide kanten. Het kleine verschil wordt financieel geregeld. Het staat allemaal in de Bijbel. Zodat duidelijk moet zijn, de priesters hebben een positie van eerstgeborenen overgenomen. Maar de eerstgeborene, ook in de zin van de koning, ja, die is niet uit Levi, die is uit Juda. En dat mag niet te moeilijk zijn, dat is gewoon volstrekt bekende orthodoxe Bijbelse theologie. Het zijn lijnen die daar uit elkaar gaan. En als men een beetje netjes de Bijbel volgt, dan weet men ook dat er een einde komt aan dat Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron, want dat is wat de Hebreeënbrief leert. En dat het vervangen wordt door het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, waarvan Christus koning en hoge priester is. Dat wil zeggen, dan ineens is het onderscheid er niet meer tussen koningschap en priesterschap. Komt weer bij elkaar en zo hoort het ook. Zo was het ook altijd, voor de uitocht uit Egypte zal ik maar zeggen. Zo was het altijd, zo is het in alle volkeren van oudsher ook zo geweest. En zo wordt het in Israël in de toekomst alsnog geregeld. Alleen onder de wet lopen die twee lijnen uit elkaar. Wat ik u nu vanavond probeer enigszins voor te houden, is dat het niet maar twee lijnen zijn, maar het zijn er drie. Want priesterschap is een attribuut van eerstgeboorterecht. Koningschap is dat ook. Maar de term eerstgeborene en eerstgeboorterecht wordt eraan ontnomen en wordt los daarvan nog eens een keer gegeven aan nog een andere stam van Israël, namelijk die van Jozef. Efraïm. Nou ja, zijn oudste zoon. Aan Efraïm, de jongste zoon van Jozef. Zodat je drie stammen hebt met een specifieke functie, binnen de totaal dan 13 stammen. Dat is ook nog het gekke, want het eerstgeboorterecht berust dus niet bij een van de 12, berust bij de 13e stam, notabene. Efraïm, want die is dat is de jongste, de laatste van het hele stel. Hè? Namelijk koningschap bij Juda, priesterschap bij Levi en eerstgeboorterecht, wat dat dan nog maar mogen voorstellen. Bij Jozef zijn er in de praktijk Efraïm. Hebben die nog? En toch komen die lijnen bij elkaar op een of andere wijze. Die functies komen weer bij elkaar. Want de eerstgeborene is Christus uiteindelijk. Toch komt bij elkaar. De priester, hoge priester, is Christus. En de koning, ja, dat is ook Christus. Dus die lijnen komen toch bij elkaar. En Christus stamt maar van één van die drie stammen af. Hè? En dat is uit Juda. En de binding met die andere stammen, ja, dat is wat lastig. Daar is iets mee en daar is ook daadwerkelijk iets mee. Alleen, die lijnen zijn in het algemeen niet bekend. We hebben ze losgelaten. In de Bijbel kun je nog net lezen dat hoewel het zogeheten Levitische priesterschap officieel beëindigd is geworden in de dood en opstanding van de Heer Jezus, Hebreeën, dat niettemin tot in lengte van jaren en op zijn minst tot aan de jongste dag aan toe Levieten priesterlijke dienst zouden vervullen. Je kunt het in ieder geval lezen in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. U weet wel, dat is dat uitgebreide verhaal over een nieuwe tempel, die van de 1000 jaren, zullen we maar zeggen. Want daar komt het ongeveer op neer. Want ja, ik kan er nou niet gedetailleerd op ingaan. Maar er wordt wel degelijk gezegd dat daar priesters zijn, levieten. En die levitische diensten verrichten enzovoorts. Hetgeen niet kan betekenen dat het de handhaving of de herintroductie is van het levitische priesterschap als zodanig, namelijk naar de ordening van Aaron, dat is beëindigd door de dood en opstanding van Christus. Maar de dood en opstanding van Christus houdt uiteraard niet in dat daarna een leviet ineens niet meer priesterlijke dienst zou kunnen vervullen, toch? Wij kunnen toch ook priesterlijke dienst vervullen? Behalve als u misschien van Levi afstapt. Dat gelooft u toch zelf niet? Die zijn niet uitgesloten. We hebben nog steeds zo'n bevoorrechte positie. Alleen het is priesterschap van een andere orde. En berust in Christus. Afgezien daarvan, wij kennen ook profetieën. Niet alleen in Ezechiël, maar ook... even nadenken. In ieder geval in Jeremia, waarin bijna in één adem gezegd wordt... enerzijds dat het huis van David bestendigd zou worden... ballingschap of niet, maar het huis, koningshuis van David zou bestendigd worden. En in dat verband wordt ook gezegd dat het priesterschap van Levi bestendigd zou worden. Zolang hemel en aarde bestaan. Dus tot om de jongste dag aan toe in ieder geval. Dat staat erbij. Kortom, die lijn wordt wel degelijk voortgezet naar de toekomst. Maar ja, priesterschap, dat is een functie die wij min of meer kunnen uitleggen. Koningschap is een functie die wij ook min of meer kunnen uitleggen, behalve in Den Haag natuurlijk. Hè? Want ja, wat koningschap tegenwoordig nog is, dat weet zelfs de koning zelf niet, ben ik bang. Ik ben bang dat hij daar ook bang voor is trouwens. Sprekend over prins Willem-Alexander, met alle respect, maar toen maar weer. Maar niettemin, de functie als zodanig is redelijk uit te leggen. Maar de functie van eerstgeborenen zijn wij volkomen kwijtgeraakt. Toch? Zodat we niet meer goed weten wat het nou eigenlijk is. Dat wat los van priesterschap en koningschap, als dat even buiten beschouwing gelaten wordt. Wat betekent een eerstgeboorterecht? En je moet het weten, want de naam wordt gegeven, de titel wordt gegeven aan Jozef. En het is... met uitsluiting van koningschap en priesterschap. Niettemin vervult de man zelf hier toch een koninklijke en priesterlijke functie. Dat zullen we in de volgende hoofdstukken zien. Maar zijn afstammelingen, de stam van Efraïm en eventueel die van Manasse, vervullen die functie toch heus niet in de rest van de geschiedenis van Israël na de uittocht uit Egypte. Dus er is wat mee. En daar gaat het om. Hè? En wat ermee is... ik beweer niet dat dat in deze hoofdstukken staat, wat ermee is. Maar ik beweer wel dat wat ermee is later uiteengezet wordt... en later bovendien ook wel zal blijken... maar dat het oorspronkelijk toch al vastgelegd is in deze hoofdstukken. En daar gaat het om. Het is niet wat nieuws wat de Heer doet. Iets dergelijks geldt ook... en nou ja, er is eigenlijk wel verband tussen, ja. Maar iets dergelijks geldt ook voor... de roeping van de gemeente in onze dagen. Wat mij betreft zijn er veel te veel die denken... dat de roeping van de gemeente helemaal losstaat van het Oude Testament. Ze hebben gelezen, het is in het Oude Testament, een oud-testamentische tijd verborgen. En ze beweren dan dat je dus de gemeente in het Oude Testament niet kunt vinden. Maar dat is een misverstand. Want de roeping van de gemeente is in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen. Dat is één. En anderzijds, als de apostel Paulus, maar ook de andere apostelen, gemeentelijke waarheid bekend maken, doen ze dat systematisch op basis van oud-testamentische uitspraken. En vandaar dat de ultradispensationalisten dan weer zeggen, zolang Paulus oud-testamentische uitspraken citeert, kan het niet over de gemeente gaan. En dus wist hij dat toen nog niet. Maar ja, heel de Bijbel door doet Paulus dat, namelijk het Oude Testament citeren, tot in Handelingen 28 en in al zijn brieven. Verder gaat de Bijbelse geschiedenis niet, zodat de echte, laten we zeggen, de ultra-ultra-dispensationalist, die beweert dus dat eigenlijk een gemeentelijke waarheid überhaupt in de Bijbel niet gevonden kan worden, omdat het van latere datum is. Hoe weten wij het dan? Omdat we het van hun horen, hoe weten zij het dan? Omdat ze zo intelligent zijn en het begrijpen. Lees het maar na. Lees dat maar na. Staat in hun eigen werken, dus dat is makkelijk genoeg. De Heer heeft het hun op een of andere wijze bekendgemaakt. Zij zijn verder dan wij en dat delen ze ons ook regelmatig mee. Dan zeggen ze, ja, jullie snappen er al heel wat van. Maar jullie zijn zover nog niet. Doe maar goed je best. Dan... komt dat nog wel eens? Weet u wel, zo werkt dat dan. Maar goed, dat berust op een misverstand, want gemeentelijke waarheid vinden we in het Oude Testament wel degelijk. Niet geopenbaard, Dat zegt de Bijbel. Niet geopenbaard, maar daarom staat het er wel in. Verborgen, namelijk. Maar dat is een thema, ja, daar blijf je de eeuwen door problemen mee houden. Omdat als het verborgen is, moet je er naar zoeken en dat is moeilijk. En het mag vooral niet moeilijk zijn. U weet, het moet eenvoudig zijn. En tegenwoordig wordt met kerkdiensten reclame gemaakt. En wordt gezegd, er wordt een eenvoudige boodschap gepredikt van 10 minuten. En praktisch, vooral korte en praktische boodschap. Zo oppervlakkig mogelijk. Het houdt ongeveer in, doe maar goed je best. We gaan zo collecteren en we zullen voor u bidden. En dat is het dan ongeveer. Ik weet hoe cynisch het klinkt, maar ik kan er nooit wat anders van maken. En ik vind dat triest. Dat is de werkelijke reden waarom men van de Bijbel zo weinig begrijpt. Het wordt niet meer gepredikt, maar het wordt ook niet meer gepredikt omdat mensen het ook niet willen horen. Ze zijn niet geïnteresseerd in de waarheid, maar alleen in zichzelf. Daar zit het grote probleem altijd. En men mist dus in de loop der eeuwen, ik heb het niet over individuen noemen, in de loop der eeuwen mist men steeds meer van de Bijbel. Men houdt steeds minder over. En dat laatste beetje, och, dat is nauwelijks van enige betekenis. En in die dagen leven wij, feitelijk. Men weet er niks meer van, maar het interesseert ook niemand wat. En als het ontaart in studie, weet je wel, je moet schrift met schrift vergelijken, dat is allemaal veel te moeilijk en men wil het niet weten. Maar niettemin, hier worden deze lijnen wel degelijk uiteengezet. Wij krijgen een lijn over koningschap, maar het is Genesis 49 over Juda. Wij krijgen een lijn over priesterschap, strikt genomen, pas na de uittocht uit Egypte, in de woestijn, vanaf Sinai, om zo te zeggen. Maar de lijn van eerstgeboorterecht als zodanig, los van koningschap en priesterschap, die wordt hier al uitgezet, is historisch, want die begint bij Jozef. En hij loopt via zijn jongste zoon daarna weer, Efraïm enzovoorts. En wat die betekent, nou ja, daar hebben we het dus inderdaad nog over. Zie? Maar dat die Jozef apart staat van zijn broers, dat feitelijk uit hem Efraïm en daarmee de 13e stam van Israël voortkomt, terwijl je er normaal altijd bij 12 tegenkomt, hè? Wat zijn de 13? 13, dat betekent dat hij er buiten staat op een of andere wijze. Men rekent hem niet, maar hij is er wel en vergis je niet, hij is de belangrijkste. Als de cirkel bestaat uit 12, en dat is zo, dat hoef ik toch niet uit te leggen, cirkel is 12. Dat is wiskunde en het is je klok en wat het maar was en het is de dierenriem. Of mag je niet zeggen, ecliptica. Het is allemaal 12. Maar Efraïm is de 13e. Hij is het middelpunt. Dat is het enige andere punt. Middelpunt. Om hem draait het. Dat kan hij missen. Omdat de eerstgeborene de titel, de naam erft. De titel. Dat wil zeggen, als je hierna, na Genesis, een brief moet bezorgen bij Israël of aan Israël. En dan moet je hem aan iemand geven. Maar bij welke stam breng je die brief dan? Wie is de titel? Wie is hoofd van de familie? Wie gaat daarover? En het antwoord is Efraïm, de Juda, Efraïm. En dat is wat hier in beginsel uiteengezet wordt. En de geschiedenis van Jozef staat model voor de geschiedenis van die stam namelijk met dat eerstgeboorterecht en hoe dat zou verlopen. Het is van profetisch aard en je komt het daarna in de Bijbel ook tegen. Maar goed, nog even wat algemene dingen over Jozef allemaal ter inleiding. Zijn geboorte wordt beschreven, nou ja, beschreven, dat is overdreven, hij wordt genoemd. In Genesis 30, waar we een hele opsomming vinden van de geboorte van al die zonen. En in laatste instantie vinden we daar vermeld de geboorte van Jozef in Genesis 30, vers 22. God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. Eindelijk. na jaren. En ze werd bevrucht en baarde een zoon en zij zeide: God heeft mijn smaadheid weggenomen. En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: de Heere voege mij een andere zoon daartoe. Waarbij de naam Jozef dus vertaald wordt met toevoegen. En dat vind je dus ook daarna in de geschiedenis van Jozef terug. Dat wil zeggen, er wordt iets aan Israël op een of andere wijze toegevoegd. Iets extra's. Ik zei u al, Israël bestaat officieel uit 12 stammen. Maar in de praktijk, het zijn er heus 13. Al die opzommingen waar je er maar 12 vindt, is er één weggelaten. Om wat voor reden dan ook, want het is nu het punt niet. Hij is de 13e. Dat is Jozef zelf niet. Jozef zelf is de 11e van de zonen van Jacob. Maar u weet, Jozef krijgt 2 zonen, Manasse en Efraïm. En die worden stamvaders, allebei, van een stam van Israël. Dan krijg je er dus 1 bij elkaar. En de laatste is dus die van Efraïm. Want hij was de jongste van het hele stel. De jongste zoon ook van Jozef. En hij is dus de 13e stam, om zo te zeggen. Ik kan niet nalaten erop te wijzen dat de uitdrukking de 13e stam in Joodse kringen een bekende term is. Maar zij bedoelen daar niet de stam van Efraïm mee. Dat zou ook moeilijk kunnen, want hij is sowieso niet Joods. Uiteraard, dat is niet het Judaïmers. Maar men kent de uitdrukking 13e stam. Daaronder verstaat men in Joodse kringen wat tegenwoordig bekend staat als Messias beleidende Joden. Dat wil zeggen Joden die aanhangers zijn op een of andere wijze van het christendom. Zo van, ze zijn dan toch Joden op een of andere manier, maar dan toch van een andere orde. Ze staan er buiten. Wie die uitdrukking bedacht heeft, weet ik niet, maar hij is algemeen bekend. In die kringen in ieder geval. De 13e stam. En het wijst dus feitelijk bij hun op christendom. En dat is weer, dit gebaar maak ik dan. Hè. Het zit er net tegenaan, want de hele clou van het verhaal, die kent u al lang. De hele clou van het verhaal is dat in de praktijk de gemeente van vandaag, die geacht wordt niet Joods en dus heidens te zijn, dat de gemeente van vandaag, haar moet ik zeggen, want het is een vrouwelijk woord, gemeente, dat de gemeente haar oorsprong vindt in Efraïm. Dat wil zeggen, de juridische oorsprong van de gemeente ligt bij Efraïm. Dat wil zeggen, de vorming van de gemeente in onze dagen wordt beschouwd als vervulling van de Bijbel, wordt beschouwd als vervulling van beloften die specifiek aan Efraïm gedaan zijn. En daar heb je dus van doen inderdaad met eerst geboorterecht. Want de gemeente is een gemeente van eerstgeboren. Ik zeg altijd, als je het verhaal helemaal uitkleedt en de details er niet van kent, helemaal niks weet, dan blijf je in ieder geval zitten met 1 probleem. Dat wil zeggen, dat is het probleem dat eerstgeboorterecht vererfd wordt in Genesis. Wordt vererfd van geslacht tot geslacht en komt dan terecht bij Jozef, dat wil zeggen bij Efraïm. En Efraïm heeft dus eerst geboorterecht in ieder geval boven Juda. Maar in het Nieuwe Testament is de gemeente uit de heidenen, die wordt niet geacht Joods te zijn, wordt de gemeente geacht een gemeente te zijn van eerstgeborenen en wordt de gemeente geplaatst voor en boven Juda. Dat wil zeggen met eerstgeboorterecht boven Juda. Met andere woorden, in het Oude Testament wordt een lijn uitgezet en je loopt via Efraïm. En in het Nieuwe Testament vind je diezelfde lijn terug, naast Juda namelijk, boven Juda. En daar heet hij de gemeente. Dat zijn 2 losse eindjes. Maar het zijn geen 2 losse eindjes, want in werkelijkheid de gemeente is de vervulling van de beloften aan Efraïm. En komt dus inderdaad juridisch uit Efraïm voort. En daar gaat het uiteindelijk om, hè. een andere lijn. Maar het is nog steeds, ook de roeping van de gemeente uit onze dagen, is nog steeds onderdeel van de geschiedenis van Israël en is vervulling van de beloften die aan de aartsvaders gedaan zijn. Dat weten wij ook zeker, want er staat er gewoon in bijvoorbeeld Galaten, Romeinenbrief ook, maar zeker in Galaten, want er staat dat wij die geloven erfgenamen geworden zijn van Abraham. En dat de beloften aan Abraham en Isaac en Jacob gedaan vervuld worden aan bijvoorbeeld die gelaten. Maar in ieder geval aan de gelovigen van vandaag. En de vraag is dan, de theologische vraag is dan, dus dat is overdrachtelijk. Waarbij de gemeente in de plaats van Israël gekomen is enzovoorts. En het antwoord is nee, het is niet overdrachtelijk, het is letterlijk. Maar men kent de geschiedenis niet, dus men kan niet als antwoord geven. Het is letterlijk. Men weet het namelijk niet. Men heeft het ook nooit bestudeerd. En daar zit het grote probleem dan ook, hè? En ook dat is een van mijn antwoorden aan ultradispensationalisten die beweren dat de gemeente langs geen enkele kant ook maar iets van doen heeft met beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Dat de roeping van de gemeente compleet losstaat van Israël. Dat het niet de vervulling is van beloften aan Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts. Maar het is niet zo. Het maakt er volstrekt, maar ook volstrekt deel van uit. Alleen, men weet het niet. Maar het staat er wel gewoon in het Nieuwe Testament. Alleen, men kan het niet verklaren. En dan krijg je dus die dingen als geestelijk Israël en dat soort theorieën en zo, om het gat op te vullen, zal ik maar zeggen. Dan moet het verhaal dichtgestreken worden, een beetje plamuur erbij en afhechten en hoe dat maar heet dan, hè. En dat is jammer, want daar gaan altijd de discussies over, hè. Over die kwestie van, is de gemeente Israël zo, ja, en waarom niet? Is de gemeente vervulling van beloften die God van oudsher gedaan heeft of niet? En er komen in verschillende denominaties altijd verschillende theorieën naar boven. Maar dat is niet nodig. De Bijbel zelf legt uit hoe dat zit. In de profetieën, en je vindt daarna, vind je de aansluiting vanzelf terug in het Nieuwe Testament. Maar goed, toevoegen dus. Het eigenaardige is dat die term toevoegen weliswaar de vertaling is van de naam van Jozef. Maar in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat iemand die gelooft wordt toegevoegd. Aan de gemeente heeft men er meestal van gemaakt, hoewel strikt genomen er staat, we worden toegevoegd aan den Heren. Dat is in Handelingen bijvoorbeeld. En in Hebreeën heet het, is niet vertaald met toevoegen, maar het is Grieks ook, hè. In Hebreeën heet het, wij zijn gekomen tot. Maar ja, wij zijn toegevoegd aan. De gemeente van Eerstelingen, we zijn toegevoegd aan de vele tienduizenden heiligen die uit Daniel 7 zijn, dat bijvoorbeeld. Het is een kwestie van toevoegen, maar we zijn in ieder geval toegevoegd aan de Heer. Die term dus wordt in het Nieuwe Testament gebruikt ter aanduiding van de positie van de gemeente. Nou goed, niet dat het een sterk argument is, ergens voor, maar wat is dan de verklaring van de naam toevoegen, de naam van Jozef? Voorts, naar mijn inventarisatie, ik zei net, uit Jozef komt voort de dertiende stam, namelijk Efraïm. Die stam wordt trouwens de stam van Jozef genoemd in Openbaring 7. Hij heet daar Jozef, maar het is die van Efraïm, want Manasse wordt apart vermeld. Ook zoiets vreemds, dat de stam van Efraïm genoemd wordt de stam van Manasse, naast het noemen van de stam. Nog een keer. Vreemd is dat de stam van Efraïm genoemd wordt de stam van Jozef, naast de stam van Manasse. Maar als je de stam van Manasse noemt en daarnaast de stam van Jozef, kan dat alleen nog maar de stam van Efraïm zijn. Maar in plaats van Efraïm staat er Jozef. Je zou toch moeten begrijpen hoe dat dan zit. Efraïm is de eerstgeborene van Jozef en zijn opvolger en erfgenaam enzovoort. Zo loopt die lijn. En waarom de naam Efraïm vermeden wordt daar, dat ga ik u nu niet vertellen, want dat is me veel te ver buiten het onderwerp. Wat ik u wel wilde vertellen is dat naar mijn inventarisatie niet alleen uit Jozef die 13e stam voorkomt, maar wij vinden in de Bijbel 13 figuren die Jozef heten. Had u niet gedacht, hè, zoveel. Ja, het is zo. 13. Dit is de eerste, uiteraard. Dan heb je later een verspieder uit de stam van Manasse, die Jozef heet. Een van die spionnen, weet u wel. In nummer 13, vers 7 is dat. Je komt daarna de volgende Jozef tegen als een leviet. In 1 Kronieken 25. Een leviet uit de familie van Asaf. En dus een muzikant. Je komt een Jozef tegen in Ezra 10. Als iemand die een buitenlandse vrouw getrouwd had. Past allemaal in het plaatje, maar dat ga ik u nou niet uitleggen. Dan krijg je in Nehemia 12 een Jozef die hoofd is van een priesterlijke familie. Van Sebanja. Dus ook Levitisch. Nehemia 12. Dan hebben we de 5 gehad en de andere 8 vind je in het Nieuwe Testament. Dat had u helemaal niet verwacht, maar het is zo. Namelijk de vader van de Heer Jezus, de wettige vader, voor alle duidelijkheid. In Matthäus, of vanaf Matthäus 1, vers 16. Jozef, gij zoon van David, heet hij. Toenmalige erfgenaam van de troon van David. Uit het Joodse koninklijk huis. Hoezo Timmerman in Nazareth? Jozef, geen zoon van David. Hè? Een koninklijke familie zonder troon. Maar goed, daarna heb je een broer van de Heer Jezus, die zo heet. Hij wordt weliswaar in de Statenvertaling aangeduid als Jozes. Maar dat is de vergriekste vorm van de naam Jozef. Latere vertalingen hebben daar gewoon dan ook weer Jozef staan. Dat is in Marcus 15, vers 40 en 47. Dan heb je in Lucas 3 een gemakshalve geslachtsregister. Van in omgekeerde volgorde, maar hij loopt dan uiteindelijk van Adam tot op de Heer Jezus Christus. En daar vind je een voorvader van de Heer Jezus die Jozef heet in vers 24. En een in vers 26. En een in vers 30. Dan heb ik er al 10. Van deze 3 weten we verder niks behalve dat ze voorvaderen zijn van de Heer Jezus. Zodat toch opvallend veel Jozefen in dat register voorkomen. Daarna hebben we de legendarische Jozef van Arimathea, waarover over 14 dagen meer, maar dan ben ik niet hier. Stom maar. Jozef van Arimathea in bijvoorbeeld Matthäus 27 vers 57, maar genoemd in alle vier de evangelisten. Hij wordt in de zijlijn, zeg ik dat gewoon voortvarend. Hij wordt geacht een belangrijke functie gehad te hebben in het brengen van het evangelie rechtstreeks naar Efraïm. Dat wil zeggen naar Brittannië. Het is niet verwonderlijk dat iemand die Jozef heet, dat ook daadwerkelijk doet. Al staat het verhaal als zodanig niet in de Bijbel. Maar er staat wel meer niet in de Bijbel. Dan hebben we de 12e Jozef, maar die heet Barsabas, waar een van zijn namen is Jozef. Dat is in Handelingen 1, dat is een mooi verhaal, omdat daar de 12 bij elkaar zijn, maar ze konden niet tot 12 komen, omdat Judas, zeg maar Juda, want Judas is de Griekse vorm van de naam Juda, Judas was dood. Die was er niet meer, hij moest vervangen worden. En de kandidaat, de uitgebreid genoemde kandidaat, heet Jozef. En hij heet ook Barsabas en hij is uit de stam van Levi. En hij was een oprecht man. En wat het allemaal was, er wordt uitgebreid geïntroduceerd. Zodat je ook daar denkt, dat gaat hem worden. De opvolger van Judas. Maar voordat hij het maar wordt, verdwijnt hij al van het toneel. En het wordt ene Matthias. Maar die Barsabbas, die kandidaat gesteld wordt, die heette Jozef. En het ligt voor de hand, want als Juda er niet meer is, wie moet er dan voor aangesproken worden? Wie komt er in de plaats van Juda? En het antwoord is Jozef. En dat is ook gebeurd, want... Oh, dan ga ik wel heel snel. Een ander nemen zijn opzienersambt. Wie? Nou, Jozef, dat was de eerste en uitgebreide kandidaat. Maar daarna verdwijnt hij van het toneel, want het is met wat al deze Jozefen nou eenmaal overkomt. Vanaf de eerste, ze verdwijnen van het toneel of ze worden met een andere naam genoemd, maar je vergeet ze. Inclusief Jozef van Nazareth. Je let even niet op en weg is hij. We weten nog niet waar hij gebleven is, toch? Ineens is hij er niet meer. We zeggen hij zal wel overleden zijn. Toch? Ja, nou goed. Maar dat is een hint in dezezelfde richting. En de laatste Jozef in de Bijbel, de 13e, die kennen we niet als Barsabbas, maar als Barnabas. Tamelijk uitgebreid, omdat het de mentor is van Paulus. Barnabas. En hij wordt geïntroduceerd, daar leest ook iedereen overheen, maar hij wordt geïntroduceerd aan het eind van Handelingen 4. Als iemand, als een leviet. Hij heette Jozef, bijgenaamd Barnabas, een leviet, en hij was van Cyprus afkomstig. En hij verkocht zijn onroerend goed, zijn haven, en de opbrengst daarvan die bracht hij tot de discipelen, punt. En dan volgt hoofdstuk 5, het verhaal van Ananias en Safira, maar dat bleek fout te lopen. Maar Ananias, zal ik snel vertellen? Ananias en Safira zijn beide een beeld van het Joodse volk, met hun Joodse religie en alles. En wat ze te bieden hebben, mogen dan misschien toch alles zijn, maar het is in ieder geval niet voldoende. Heb u dat? En over beide komt dus een oordeel. Het oordeel over Ananias is een beeld van het oordeel over het Joodse volk, dat inderdaad in die dagen en dus in het verleden heeft plaatsgevonden. Het oordeel over Safira in tweede instantie is een beeld van het oordeel dat in de toekomst over het Joodse volk komt. Maar daartegenover staat ene Jozef. En die bracht alles wat hij had. En het was wel genoeg. Heb je dat? Heb je weer Juda en Jozef, of Juda en Ephraim, zo je wilt, tegenover elkaar. En het is die Barnabas die zich ontfermt over Saulus van Tarse. Die optreedt als zijn mentor. Die hem later ook van huis haalt. Uit Tarse. Die hem daar opzoekt. Hij zegt, kom mee man, we gaan aan het werk. Dus ze gaan naar Antiochië. En vanuit Antiochië worden Barnabas, maar hij heet Jozef, en Saulus worden erop uitgestuurd. Gaan op zendingsreis. Eerst naar Cyprus, waar Barnabas trouwens vandaan kwam. En bij die gelegenheid wordt de naam van Saulus veranderd in Paulus. Het is vermakelijk als u mij vraagt, want Barnabas heet Jozef. Heet Jozef. En Paulus was uit Benjamin. En de oorspronkelijke Jozef en Benjamin waren de echte broers. Hè? De twee echte broers geboren uit Jacob en Rachel. Daar is iets mee. Dat is niet voor niks. Er zit nog veel meer achter. Maar ik vrees dat het allemaal niet moet vertellen nu. Lijkt me buiten de orde. Maar in ieder geval, Jozef die de 13e levert. Er zijn 13 Jozefen in de Bijbel. En dan nog wat. Ik heb ook voor u geteld hoe vaak de naam voorkomt. Niet dat je er altijd wat mee kunt. Soms levert het aantallen op die, waar je inderdaad niks mee kunt. Maar dit is wel aardig. In het Oude Testament komt de naam Jozef, in de hele Bijbel moet ik u zeggen, komt de naam Jozef 254 keer voor. Dus Oud en Nieuw Testament. Het is 213 keer in het Oude en 41 keer in het Nieuwe. Het levert het getal 254 op. Maar in de Joodse traditie staat 254 voor koningschap. Een bekend getal. Of het letterlijk in de Bijbel voorkomt, 254, nee. Maar de helft wel. En het wordt twee keer. Ik moet even nadenken. De ene keer in verband met Sarah, die 127 wordt. En haar naam betekent iets als vorstin. Sarah zit in de naam van Israël. Dat vertaald werd met gij hebt u vorstelijk gedragen. En Sarah wordt dus, staat in alle handboeken, vertaald met vorstin. En ze werd 127 jaar. En daarna heb je 127 ook zo uit het hoofd in het boek Esther. Waarvan de Ahasveros, de koning, staat dat hij regeerde over 127 gewesten. Dit is maar de helft van 254. Maar ik verzeker u, het Joodse commentaar op Esther, in Esther de vermelding van Ahasveros regeerde over 127 gewesten, is hij regeerde maar over de helft. Het had 254 moeten zijn, maar het was maar de helft. Want de andere helft ligt in de handen van God. Men kan hooguit regeren over een zienlijke wereld, maar niet over de onzienlijke wereld. Dat is de verklaring van dat verschijnsel. En ik vertel u gewoon wat traditie door. Dat getal 254 staat voor koningschap, is ontleend aan de gematria, dat wil zeggen de getalswaarde van het woord voor koning, melech. Maar dan grote grematria. Dat wil zeggen, Meller schrijft men met een mem, een lamet en een kaf. Dat zijn drie letters. En de volle getalswaarde van mem en lamet en kaf levert inderdaad 254 op. Of het u wat zegt, weet ik niet. Maar het aardig is, het brengt je dus toch, hoe dan ook, bij koningschap. En wat betreft Ahasveros, hij regeerde echt maar voor de helft, want de andere helft was in de handen van God. En dat is de geschiedenis van Esther. God doet zich mee bemoeien, toch? Via Mordechai en Esther. En wat daar de betekenis van is, dat ga ik ook maar niet in. Maar het mogen duidelijk zijn dat ook die geschiedenis rechtstreeks van doen heeft met de lotgevallen van Israël in de dagen van de ballingschap en in afwachting van de wederkomst van Christus. Kortom, ook en vooral even van doen met onze bedeling. Stik toevallig allemaal. Die begrippen die brengen je heus bij elkaar. Al die begrippen los van elkaar roepen dezelfde dingen op. En zetten ons op het goede spoor. Hoezo koning Jozef? En dan nog één. Terug naar Genesis 37. Even kijken. Want waar het over gaat in vers 3 is, Jozef zijn de zoon van 17 jaren weidde de kudde met zijn broeders. Hij was herder. Maar het begrip van herderkoningen is algemeen bekend. En het woord herderkoning, dat kom je nooit tegen in een kruiswoordpuzzel. Maar wel in de theologische wereld. Dat is een vaste uitdrukking. En dat komt omdat de koning in de Bijbel als herder beschreven wordt. En andersom dat de functie van de herder in hoge mate de uitbeelding is van koningschap. Dat is niet helemaal volledig, maar dat is nou ook de bedoeling niet. Maar wij kennen in elk geval het voorbeeld van David. Die herder was en hij werd vanuit zijn herderlijke positie tot koning gemaakt. En hij schreef op zijn beurt: de Heere is mijn herder. Maar hè, er is een tamelijk vriendelijke aanduiding van een koning, die koning wordt geacht voor zijn volk te zorgen. Wij kennen ook trouwens het voorbeeld van Willem de Zwijger. Als je meer dan één couplet zingt, nou meer dan twee coupletten geloof ik, van het Wilhelmus. Dan zing je oorlof, mijn arme schapen, gij zijt in grote nood. Uw herder zal niet slapen, enzovoorts. Waaruit je moet concluderen dat Willem van Oranje zichzelf beschouwde als herder van één volk. Oorlof, mijn arme schapen. We hadden het later over Montpauvre, het arme volk. Ja, dat schijnen zijn laatste woorden te zijn, maar vooruit. Maar in tweede instantie, uw herder zal niet slapen. Daar heeft hij het niet meer over zichzelf, maar heeft hij het over de Heer. Dus ik denk dat de man goed begrepen heeft wat zijn functie was. Koning bij de gratie gods. Nou, hij werd geen koning natuurlijk, maar hij vervulde in de praktijk toch die functie als leider van het volk. En dat was niet linten doorknippen of iets dergelijks. Hè? Dat weet u toch. Hè? Hij heeft het met zijn leven trouwens moeten bekopen. Maar goed, dit is natuurlijk even buiten de orde. Maar het illustreert wel hoe bekend dit beeld is. En als aan Bijbels voorbeeld moet ik natuurlijk noemen ook Mozes, die Israël zou verzamelen en uitleiden uit Egypte, maar Israël liet zich niet verzamelen. Ik weet dat ik citeer uit andere Bijbelboeken dan Exodus nu. Ik doe het met opzet. Maar daarna werd hij herder. Eerst 40 jaar. Ergens in het buitenland, om zo te zeggen. En daarna pas, na die 40 jaar, werd hij de aanvoerder, de herder, de koning, hij wordt één keer zo genoemd, van Israël. En daar heb je dus ook een herdersvorst of een herderkoning. Het is een Bijbels beginsel. En daarna de toepassing van het een en ander. Wij kennen de Heer Jezus als de herder van een kudde. Hij heeft het ook over zijn schapen die verstrooid zouden worden en hij zou ze verzamelen. Wij kennen allemaal het beeld van de zondagsschool, mag ik aannemen, van het vernelbord. Ik tenminste wel. En over de goede herder en dat ene schaap en die hele kudde. En ze waren geteld en zou ze bewaren en leiden en doen nederliggen aan grazige weiden. En we hebben er toch allemaal over uitbegrepen dat het over ons gaat. En dat die kudde in onze dagen de verzamelde gelovigen zijn en dus de gemeente. Met andere woorden, de Heer kwam om zijn volk te verlossen. Ik citeer hem weer uit Jesaja 49. Om Israël te verzamelen, maar Israël liet zich niet verzamelen, staat er. Wat doet de Heer sindsdien? Hij is de herder van zijn kudde. En na verloop van bestemde tijd komt hij alsnog terug om alsnog, net als Mozes, dat koningschap op te eisen. En er zijn meer dingen die over Mozes gezegd worden. Bijvoorbeeld, hij keek eens herwaarts en hij keek eens schinswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, toen dacht hij, dan doe ik het zelf maar, Mozes. En diezelfde woorden staan in Jesaja en zijn van toepassing op de Heer Jezus. Echt waar, precies dezelfde dingen. Daar is een duidelijke parallel tussen. Maar ergens in het verhaal vinden we dus Jozef in deze functie. Later lezen wij, dat is in de zegeningen van Jacob aan Jozef. En eventueel aan de zonen van Jozef in het bijzonder. Maar zeker ook aan Jozef, zijn naam wordt ook genoemd in dat verband. Dat hij Israël zou verzamelen. Bijeenbrengen. Echter blijkbaar niet in Canaan, maar ergens anders. En dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Het volk zou verstrooid worden onder alle volken, maar niettemin weer verzameld onder aanvoering van Efraïm. En zo verder. Het zijn onbekende dingen, maar dat is de reden natuurlijk waarom we het er nou eens over hebben hier, hè. De aanleiding was eigenlijk het programma van de BBC Combo in de tent. Dat bleek zo intrigerend te zijn en zoveel dingen nog open te laten. Dat mij gevraagd is hier dan maar over de geschiedenis van Jozef te spreken. En dat doen we dus maar. Maar er zit ontstellend veel achter. Hè? Natuurlijk, het spreekt over de Heer Jezus, maar het spreekt over de hele geschiedenis waarin Gods plan wordt uitgevoerd zonder dat men er erg in heeft. Maar zo was het nog helemaal bij Jozef. Hè? De herder die vernederd werd, die verworpen werd door zijn broers, maar niettemin een koninkrijk ontving en de grootste macht hebben was in heel de wereld. Want daar komt het in de praktijk op neer, zo wordt het ook beschreven. Enzovoorts. En hij had een koninkrijk buiten het bewustzijn van zijn broers om. Maar niettemin, het was vervulling van de beloften. Nou ja, moet ik zeggen, van de dromen die we hierna vinden van Jozef. Hè. Dus het is vervulling van, het is uitwerking van Gods plan. En daar gaat het maar om. En dat men het niet weet. Ja, als ik erop wijs, dan doe ik precies hetzelfde als rond bazuinen. Jullie denken dat Jozef dood is. Dat er niks van hem terechtgekomen is. Dat hij vernederd is en dat je ervan je van hem ontdaan hebt, vergis je maar niet, hij heeft het grootste koninkrijk ooit. En men zal daar achter komen in dagen van grote verdrukking. Alsnog, als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat is een heel duidelijke parallel, hoor. Maar de functie van Efraïm of van Jozef in de wereld is een zeer dominante. Van oudsher tot in onze dagen. En dat in overeenstemming met wat God beloofd heeft. Goed, maar we moeten het voor vanavond daar dringend bij laten, bij deze inleidende woorden, om dan de volgende keer de draad op te pakken bij de meesterdromer. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw woord. Voor die onvermoede dingen die we vermeld vinden en die wij langzaamaan leren verstaan. Want wanneer wij zoeken naar de waarheid, bent u het die ons wilt leiden in heel die waarheid. Opdat we de waarheid zouden verstaan, opdat die ons vrij zou maken, opdat die ons ook volwassen zou maken bovendien. Opdat wij in onze dagen zouden opgroeien tot zoonschap. En daarom brengt u ons op de hoogte van wie u bent, wat u werkt in verleden, heden en toekomst. We danken u daarom voor het voorrecht dat we in alle vrijmoedigheid mogen samenkomen en dat we de vrijheid hebben om dat woord te openen en ons schrift met schrift te vergelijken. En we danken u dat we daarin en daardoor bevestigd worden dat wij van doen hebben met niet maar menselijke overlevering of oude verhalen en legenden, maar dat wij van doen hebben met uw onvergankelijke profetisch woord dat zeer vast is. Met het woord van God dat niet wankelt. En we danken u daarom dat wij gebouwd mogen worden. Niet alleen maar door hier en daar een Bijbeltekst, maar door heel de schrift die in onze harten geplant zal worden. We danken u daarom dat we hier mochten zijn en bevelen ons aan bij u, uw werk en bij uw genade, opdat we gebouwd mogen worden in geestelijke zin, gebouwd mogen worden in het geloof, mogen opwassen in kennis en naar de geest en mogen opwassen tot zoonstelling, opdat onze levens zouden zijn tot verheerlijking van uw naam, nu en zeker in de toekomst. Amen.